Vandaag wil ik wat vertellen over wat al de hemelse boodschappers worden genoemd. En ik zal beginnen met het verhaaltje daaromheen. Voordat de Boeddha verlichting bereikte, was hij een prins die in luxe leefde in het paleis van zijn vader. Zijn vader wilde graag dat deze prins, Siddhartha genaamd, het koninkrijk over zou nemen. En hij voedde zijn zoon daarom zeer beschermd op in alle luxe, zodat het hem niks tekort zou komen. En de legende gaat dat de prins voor zijn 29e levensjaar eigenlijk nog nooit met het lijden van de gemiddelde mens in aanraking was gekomen. En toen hij 29 was, begon hij eigenlijk nieuwsgierig te worden naar het leven buiten de paleismuren. En samen met een knecht ontsnapte hij de paleisgronden. En buiten werd hij geconfronteerd met lijden. En het eerste wat hij zag is een oud persoon. En dat had hij eigenlijk nog nooit gezien. En hij moest zijn assistent vragen van, hey, wat is dat dan, een oud persoon? En toen zag hij een ziek persoon en ook dat had hij eigenlijk nog nooit gezien. En daarna zag hij een overleden persoon. En ook daar was hij niet mee bekend. En tot slot zag hij een monnik lopen. En die monnik had een bijzonder serene uitstraling. En ook dat had hij zoiets van, wat is dat dan? En het zien van die oude, die zieke en overleden persoon en de monnik maakte iets wakker in de prins. Hij kwam eigenlijk tot het besef dat hij ook oud en ziek zou worden en ook zou overlijden. En dat ons allemaal dat lot te wachten staat. En de monnik die zag, die inspireerde hem om de waarheid te gaan zoeken. Om het einde van het lijden te gaan zoeken. En daarvoor zelf ook het contemplatieve leven te gaan leiden. Dus niet lang na dat uitje vertrok de prins uit het paleis om monnik te worden. En ja, werd zijn vaders droom dat hij koning zou worden verbrijzeld, zeg maar. Maar de prins die was vastbesloten om het einde van ouderdom, ziekte en dood te bereiken. En hij zegt daar zelf later over in de sutta's. Onderworpen aan geboorte, onderworpen aan ouderdom, onderworpen aan dood. Alledaagse personen vinden degene die daaraan onderhevig zijn verwerpelijk, terwijl zij zelf daar ook onderhevig aan zijn. En als ik degene die daaraan onderhevig zijn verwerpelijk zou vinden, dan zou het niet passend voor mij zijn om te leven zoals zij doen. Wat de Boeddha hier zegt is eigenlijk dat alledaagse personen reageren met afkeer. Alledaagse personen zoals wij, die nog geen volledige verlichting hebben bereikt, zeg maar, bedoelt hij daarmee. We reageren met afkeer wanneer we iemand zien die onderhevig is aan ouderdom, ziekte en dood. Ook al zijn we dus zelf ook onderworpen aan datzelfde probleem. En de Boeddha to be, hij was toen nog geen Boeddha, dus voor toen hij zijn zoektocht ging beginnen, was hij nog geen Boeddha, maar was hij de Boeddha to be, zeg maar, de Bodhisattva wordt het ook wel genoemd. Hij reageerde eigenlijk anders, want hij besefte dat hij zelf ook onderhevig was aan ouderdom, ziekte en dood. En daardoor verdween voor hem eigenlijk alle waan van jeugd en gezondheid en leven. En hij zegt dus dat het niet passend zou zijn om aan de ene kant ouderdom, ziekte en dood verwerpelijk te vinden. En aan de andere kant net te doen of onze neus bloedt en dat wij daar niet onderhevig gaan zijn. En eigenlijk maar gewoon voort te leven zonder er wat aan te doen. En de reactie van die bodhisattva, de Buddha to be, was om het einde van ouderdom, ziekte en dood te gaan zoeken. Hij wilde dat opheffen. En dus ging hij op pad om dat te vinden en werd hij monnik. En ouderdom, ziekte en dood, dus die overleden persoon, de zieke persoon en de oude persoon, dat worden de hemelse boodschappers genoemd. En die monnik ook, die hij tegenkwam. En ik ga het vanavond vooral hebben over ouderdom, ziekte en dood. En de meeste mensen van ons, die zijn niet zo heel erg blij als we een van deze boodschappers tegenkomen. En laat staan dat we ze hemels noemen. En toch spelen ze in het boeddhisme een belangrijke rol en hebben ze een hele belangrijke boodschap. En Bhikkhu Anallyo, een Duitse monnik, die beschrijft dat mooi. Hij zegt, de functie van de hemelse boodschappers is om het belang te illustreren van het gewaarworden van de fundamentele hachelijke situatie van het menselijk bestaan in samsara. En samsara is de cyclus van maar doorgaande geboorte en dood, zeg maar. Dus telkens maar weer geboren worden in een nieuw leven. Dat kun je ook van moment tot moment zien. Elk moment is eigenlijk weer een nieuwe geboorte. En vanavond wil ik dan een aantal reflecties daarover geven en wat we hier zelf van kunnen leren. Want we worden allemaal op dit moment eigenlijk geconfronteerd met meer ziekte en overlijden dan we gewend zijn. En voor sommigen van ons is dat alleen via het nieuws of misschien via. Ja, maar voor sommigen komt het ook misschien wel heel erg dichtbij. En we leven ons leven gewoonlijk met een bepaalde luchtigheid en vanuit een illusie van onschendbaarheid. Met betrekking tot tragedie, ziekte en dood is er eigenlijk een soort neiging in onze westerse cultuur dat we denken van het zal ons niet overkomen. Of het is nog zo ver weg dat we er niet over na hoeven te denken. Ja, soms kan het een beetje als een abstractie voelen. We kunnen ons er soms niet zoveel bij voorstellen. En tot we dat zelf meemaken natuurlijk. En op dit moment kan de pandemie dit soort scheurtjes veroorzaken in onze houding. Dat ziekte en dood ver weg zijn en dat we er niet over na hoeven te denken. En de Amerikaanse monnik Bhikkhu Bodhi, die verwoordt het zo. Wanneer we de hemelse boodschappers op dit niveau ontmoeten, worden ze katalysatoren die bij ons een diepgaande interne transformatie kunnen veroorzaken. We realiseren ons dat we, omdat we kwetsbaar en onvermijdelijk sterfelijk zijn, drastische veranderingen moeten aanbrengen in onze existentiële prioriteit en persoonlijke waarde. In plaats van ons leven te laten vertroebelen door voorbijgaande trivia, door dingen die hier vandaag en morgen zijn, moeten we gewicht geven aan wat echt telt. Aan doelen en acties die een blijvende invloed zullen uitoefenen op onze bestemmingen. Op onze uiteindelijke bestemming in dit leven en op onze uiteindelijke richting in de cyclus van herhaalde geboorte en dood. En in het boeddhisme is het natuurlijk zo dat er over wedergeboorte wordt gesproken. Het mocht niet helemaal in jouw wereldbeeld passen, hè, dat we nog weer opnieuw geboren worden telkens. Dan kun je dus ook zien wat ik net zei, als van moment tot moment dat we opnieuw geboren worden, of dat er een nieuw moment is. Elk moment, dan is er weer een ademhaling, dan weer een gedachte, dan weer een emotie. Allemaal nieuwe geboortes in elk moment, als het ware. Maar als ouderdom, ziekte en dood dichterbij komen, dan kunnen ze dus katalysatoren worden die een diepgaande indruk en transformatie kunnen veroorzaken. Zoals Bhikkhu Bodhi zegt. En deze pandemie kan eigenlijk voor ons een soort wake-up call zijn. Dat we niet onsterfelijk zijn, dat we niet onschendbaar zijn. En dat het leven mogelijk onzekerder was dan we dachten. En dat is niet iets slechts. En het hoeft ook niet iets te zijn wat ons angst inboezemt. Want als we de waarde van die boodschap van ouderdom, ziekte en dood kunnen inzien, dan kan het tot een innerlijke transformatie leiden. En dat bezig zijn met deze onderwerpen gaat best wel tegen onze westerse conditionering in. Van jong willen blijven en niet ziek willen worden en niet dood willen gaan. En het, hier in Amerika zijn mensen ook heel erg bezig natuurlijk. Nog wel meer dan in Nederland, denk ik, om jong te blijven. En sommigen ook, zijn ook bezig om niet dood te willen gaan. Ze proberen een pil te vinden om het eeuwige leven te krijgen. Of ze laten zich na hun dood invriezen in de hoop dat ze op een later tijdstip tot leven kunnen worden gebracht. Dat soort dingen. Ja, dat zijn eigenlijk best wel voorbeelden van het negeren van de natuur van ons leven. Van, ja, dat het deel van ons leven is om uiteindelijk oud te worden. Als we geluk hebben, worden we oud. En ziekte zullen ervaren. En ook voor ons allemaal geldt dat we dood zullen gaan. En daar ligt dus veelal een taboe op in onze maatschappij. We proberen dat eigenlijk vaak te vermijden. En in boeddhistische landen is dat eigenlijk heel anders, vanwege die leringen van de Boeddha. En als een grappig voorbeeldje is, in Thailand is het traditie om een dharma-lezing te beginnen met broeders en zusters in ouderdom, ziekte en dood. Dus als we onszelf zien als broeders en zusters in ouderdom, ziekte en dood, dan heeft dat heel verbindend effect. We zitten allemaal in datzelfde schuitje. En we zullen uiteindelijk allemaal deze ervaring delen, in ieder geval de ervaring van het doodgaan. En Bhikkhu Bodhi, diezelfde monnik die ik net aanhaalde, die biedt ons inspiratie. Het laatste woord van de Dhamma is niet om ons over te geven. Het is geen bevel om onszelf stoïcijns neer te leggen bij ouderdom, ziekte en dood. Het is een inleidende boodschap, een aankondiging dat ons huis in brand staat. De uiteindelijke boodschap is iets anders. Het is de enthousiaste uitroep dat er een veilige plek is, een open veld voor beide vlammen. Een duidelijk signaal dat ons de weg naar ontsnapping wijst. Dus eigenlijk is het dus een inleidende boodschap, ouderdom, ziekte en dood. Het kan ons helpen om de uiteindelijke boodschap daarvan te horen. He, dat er uiteindelijk een veilige plek is voorbij de vlammen van dit moment. Voorbij ons lijden van dit moment. En daarvoor is het besef en de contemplatie over ouderdom, ziekte en dood heel nuttig. En dat gebeurt op een hele natuurlijke manier natuurlijk, als we langzaamaan gedurende ons leven gaan beseffen dat we niet altijd jong en gezond zullen blijven. Of dat we met tragedie te maken krijgen in onze omgeving. En als we nog jong zijn, dan kan het lijken alsof we altijd jong en wellicht ook altijd gezond zullen blijven. Maar als we ouder worden, begint het steeds meer door te dringen dat dat niet het geval zal zijn. We kunnen aan ons lichaam gaan merken en aan onze geest dat ouderdom onvermijdelijk is. En dan kan ook het kwartje beginnen te vallen dat we maar een beperkte tijd hebben in dit leven. Maar we hoeven niet te wachten op de tekenen van ouderdom, ziekte of naderende dood. Om daarmee bezig te zijn. En de Boeddha geeft juist aan dat het een goed idee is om op welke leeftijd dan ook te contempleren op deze onderwerpen. En er zijn verschillende contemplaties voor beschikbaar. Een hele simpele is om je te realiseren dat je volgende ademhaling wellicht je laatste zou kunnen zijn. En als er nog een ademhaling komt, kan je contempleren, dit is de laatste ademhaling. Maar ja, we weten niet of het wel of niet de laatste ademhaling zal zijn. Het kan net zo goed wel de laatste ademhaling zijn. En een andere manier is, wat de Boeddha eigenlijk aandraagt, is dat we ook dat met eten kunnen doen. Dat dit hapje eten ons laatste hapje eten zal zijn. En het effect zou kunnen zijn dat we heel erg in het hier en nu komen. Volledig aanwezig voor dit moment, voor deze ademhaling of voor dit hapje eten. En die Duitse monnik Bhikkhu Anallio die zegt dat de dood moet rechtstreeks in dit moment worden gebracht. Want ik ga nu eenmaal dood, ik weet alleen niet wanneer. En hij werd eens gevraagd, wat voor effect zal het contempleren op je eigen dood op iemands leven hebben? En hij antwoordde toen, ik denk dat het helpt om je prioriteiten te verhelderen. Wat wil je echt met je leven? En dat is een beetje de urgentie van de boodschap. Dat is een beetje waar de boodschap heen gaat van deze hemelse boodschappers. En ik sprak een keer een oudere dame, iemand van in de 70, die intensief meditatie beoefent. En zij gaf aan dat toen ze 70 werd, ze echt wakker geschud werd. Ze besefte dat ze waarschijnlijk niet heel erg lang meer te leven heeft en dat de tijd toch wel begint te dringen om verder te komen op het spirituele pad. En ze zei dat het onvergelijkbaar was met andere perioden in haar leven en dat haar sterfelijkheid haar nu echt recht in haar gezicht keek. Dus die mevrouw had duidelijk het effect dat haar prioriteiten verschoven. Alleen moest ze daar wel eerst wat ouder voor worden. En onafhankelijk van onze leeftijd kunnen we dus een urgentie voelen om prioriteiten te stellen in ons leven. Het is waardevol op welke leeftijd dan ook om mee bezig te zijn. En zelf ben ik natuurlijk nog relatief jong. En ik kan misschien niet eens voorstellen hoe het is om inderdaad zo geconfronteerd te worden met mijn eigen sterfelijkheid door een zekere leeftijd te bereiken. Maar ook als een relatief jong persoon vind ik deze leringen enorm inspirerend. En kunnen ze wel ook bij mij een effect van urgentie bewerkstelligen. Dus door de contemplatie, door ermee bezig te zijn, kunnen we de waarheid van de onvermijdelijkheid onder ogen gaan zien. En we kunnen voor onszelf nagaan, willen we liever in een zachte, pluizige bel van onwetendheid leven? Of willen we liever weten wat er echt gaat gebeuren en ons daarop voorbereiden zo goed als we kunnen? En er niet alleen op voorbereiden, maar ook de lessen die erin verborgen liggen leren. En ik, aan mezelf merk ik dat als ik me er echt voor open voor deze waarheden. En het echt onder ogen zie, dat het eigenlijk gemoedsrust brengt. Een soort van effect van als we met de waarheid in aanraking komen. Zo van dat is eigenlijk, ja, dat is waar en dat is hoe het is. En dat was wel een verrassing voor mij in het begin, want ik dacht dat dat deprimerend zou zijn om daarover na te denken. En of dat er veel weerstand op zou komen. Maar juist dat erkennen, in ieder geval voor mij, was echt iets wat ruimte schept. En een grappig voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld merk dat ik kleine rimpeltjes in mijn gezicht begin te krijgen. En mijn huid minder elastisch is dan een aantal jaar geleden. En dan voel ik wel soms zo'n gevoel van opkomen. Hè? Maar wat er ook opkomt is van dat die wijsheid van de Boeddha dan neerdaalt. Van de acceptatie van, oh ja, dat is gewoon zo. Dit is het deel van het leven en ik ga nog wel veel meer rimpels krijgen. En waarschijnlijk is het over een aantal tientallen jaren zelfs lastig om mijn gezicht nog te herkennen zoals nu is. Dus op die manier erover nadenken en ermee bezig zijn, hè, is een manier om mezelf voor te bereiden op die ouderdom die komen gaat. En niet dat gevoel te krijgen van die mevrouw van in de 70 van, oh jee, nu ben ik ineens oud en nou is het te laat, zeg maar. Dus onszelf eraan herinneren dat het een natuurlijk proces is wat hoort bij het leven in dit lichaam. Want onze lichamen die verouderen nu eenmaal en die worden ziek. Dus door te contempleren of ermee bezig te zijn, hè, kun je beetje bij beetje leren omgaan met ouderdom en met ziekte en ook met het idee van doodgaan. En we kunnen het misschien een beetje aanpakken zoals sommige therapieën doen voor fobieën. Hè, dat je geconfronteerd wordt met je fobie, bijvoorbeeld een spin. Eerst van een afstandje, een kleine spin, en later een grotere spin. En dan brengen ze de spin steeds dichterbij. En totdat je op een gegeven moment zover bent dat je een grote spin over je arm kan laten lopen. He, zonder dat er angst op komt. Ik geloof dat iets van desensitivering of zoiets heet. Desensitizing. En op die manier kunnen we ook ouderdom, ziekte en dood een beetje gedoseerd aangaan. We hoeven het niet allemaal in één keer te doen, maar telkens een klein beetje. He, een keertje die contemplatie op de adem doen was, die ik net noemde bijvoorbeeld. Of een keertje een paar minuten wat gedachten over ouderdom laten opkomen, zoals ik contempleerde op die rimpeltjes. En als Vipassana beoefenaar hebben wij daar hele goede tools voor om daarmee om te gaan. Want we kunnen gaan opmerken wat dat met ons doet van binnen. Welke reacties komen erop? He, komt er angst op of ongemakkelijkheid of ontkenning? Of zo'n gevoel van, ach, ik wil het eigenlijk niet. Of, hè? De eerste stap is altijd om dat soort dingen te gaan herkennen en erkennen van onszelf. Mag het er zijn? Mag die weerstand er ook zijn tegen ouderdom, ziekte en dood? Mag de angst er zijn of verdriet of wat het dan ook is? En dat herkennen is gewoon heel waardevol. En dan kunnen we van daaruit verder gaan onderzoeken van, hè, waarom is het nou zo ongemakkelijk? Hè, of we kunnen er gewoon mee zijn, het toelaten in onze ervaring. En als we merken dat het overweldigt, dan kunnen we weer eventjes afstand nemen. Zoals met die fobie-therapie. We hoeven dat dus niet tegelijk die grote spin op ons arm te zetten. Het is belangrijk om afstand te nemen als we merken dat het voor ons op dat moment eigenlijk niet goed werkt. En eigenlijk meer overweldigend is. En daarnaast is het dus ook heel belangrijk om ons te realiseren dat het dus heel natuurlijk is voor ons, voor onze conditionering, zeker in het Westen, om weerstand, angst en ongemakkelijkheid te ervaren of al dat soort emoties. He, dat is echt een conditionering van onze maatschappij, he, naast dat het ook een persoonlijke conditionering is. Dus wees weer mild voor jezelf als je dit soort dingen tegenkomt. Het hoort er echt bij. En onze taak is alleen maar om het op te merken. En dan eventueel het wijsheidsaspect in onze geest ervan te laten leren. En waarom ervaren we die hemelse boodschappers nou eigenlijk als een bron van lijden of angst of ongemak? En Thanissaro Bhikkhu, dat is ook een Amerikaanse monnik, die zegt, heel kort zinnetje, hij zegt, het is vanwege gehechtheid dat ouderdom, ziekte en dood geestelijk ongemak veroorzaken. Onze gehechtheid, zegt hij. Dus in zichzelf zijn het niet per se redenen voor geestelijk ongemak. En dat kun je misschien ook zien in andere culturen. Het is pas als we gehecht zijn aan onze jeugdigheid of aan onze gezondheid of aan niet doodgaan, dat we dat ongemak ervaren. En een belangrijke les daarbij is, lering van de Boeddha, is dat al die aspecten, onze jeugdigheid, onze gezondheid en ons leven zijn vergankelijk. Ze zullen verdwijnen op termijn. En voor sommigen van ons is dat al gaande. Niet iedereen is jong, niet iedereen is volledig gezond. Dus we hebben er allemaal misschien in een zekere zin al mee te maken met die vergankelijkheid. En het is ook oncontroleerbaar. We kunnen niet tegen ons lichaam zeggen, zoals ik laatst zei met het niet zelf praatje. We kunnen niet tegen ons lichaam zeggen van, hey, wees gezond of wees jong of zo. Nee, dat is iets wat gewoon gebeurt. Dus een van de meest helpende dingen die we voor onszelf kunnen doen, is realiseren dat het onderdeel van het leven is. En dat het hoort bij het mens zijn. En dat het niet zo heel veel zin heeft om je er tegen te verzetten, want het gaat toch gebeuren. We kunnen wel natuurlijk de condities inbrengen, hè, om zo gezond mogelijk te zijn en bewegen en gezond eten en dat soort dingen. Maar we hebben het niet volledig in de hand. Tanisharu Bhikkhu zei was, hè, als we ons hechten aan de vergankelijke aspecten van de werkelijkheid, of dat nou ouderdom, ziekte en dood is, of aan een fijne meditatie of een chocoladetaartje, hè, dan lijden we. Die gehechtheid is eigenlijk de oorzaak dat we het moeilijk hebben ermee. En op dit moment worden we allemaal dus in meer of mindere mate geconfronteerd met de hemelse boodschappers. Door de huidige pandemie. En soms hoor je ook wel van mensen die ernstig ziek worden. Of mogelijk binnenkort dood zullen gaan. Dat ze juist het leven en elk moment veel meer gaan waarderen. En in zich opnemen dan dat ze daarvoor deden. He, dat het ineens opvalt dat er eigenlijk zoveel mooie dingen zijn. Een zang van een vogel wordt ineens heel mooi. En de bloemen in de berm vallen ineens op. Of een zonsondergang. Dat effect kan die pandemie misschien ook op ons hebben. Dat we een hernieuwde waardering voor het leven ervaren. En het kan ons aansporen om opmerkzaam te zijn voor elk moment in ons leven. En kan ons meer interesse in ons eigen leven geven. In onze beweegredenen, in onze patronen. En zoals Bhikkhu Bodhi zei in de quote aan het begin van de lezing. En dat we, laten we ons leven nou vertroebelen door voorbijgaande trivia. Of geven we gewicht aan wat echt telt. Aan die acties en doelen die blijvende invloed zullen hebben. En de pandemie, net zoals alle situaties waarin we geconfronteerd worden met hemelse boodschappers, kan voor ons een wake-up call zijn. Om het einde van het lijden te gaan zoeken. Om op een serieuze manier ons pad te gaan volgen. Omdat we zien dat het leven fragiel is en vergankelijk is. En ook zomaar over kan zijn. En het is belangrijk om nog even te benadrukken dat, dat die contemplatie en het nadenken mee bezig zijn met ouderdom, ziekte en dood. En dat de Boeddha daarmee ons niet machteloos of depressief wilde doen voelen. Het effect, zeg maar, wat de Boeddha ermee wilde bereiken was die urgentie voelen. Om aandacht te besteden aan wat echt telt. En ons leven niet te laten beheersen door trivia. Als je nou merkt dat het bezig zijn met die onderwerpen niet dat effect heeft, maar dat het wel depressief maakt of machteloos maakt of op de een of andere manier niet helpend is voor je, dan laat die oefeningen dan nog een tijdje links liggen. Laat dat contempleren of ermee bezig zijn nog even links liggen. Want het is dus niet altijd een goed idee om dat toe te passen in je leven. Soms kan het de verkeerde timing zijn. Soms kan het te confronterend zijn vanwege de omstandigheden in je leven. Of vanwege je conditioneringen. En dan kun je het onderwerp beter nog even laten rusten. En misschien dat er dan op een gegeven moment wel een tijd in je leven komt. Dat het vaardig is om erover te contempleren. En onze beoefening van ons spirituele pad. Van de meditatie. Dat kan een voorbereiding daarop zijn. Dus als we het pad gewoon verder blijven bewandelen en mediteren en misschien andere spirituele dingen doen die bij ons passen, en dan ontwikkelen we beetje bij beetje veerkracht en flexibiliteit om steeds een stukje moeilijkere dingen die op ons pad komen onder ogen te zien. Nou, en mocht je merken van, hey, dat spreekt me wel aan en ik wil er graag meer over contempleren en me er meer voor openen, misschien beetje bij beetje, zoals met die spin, dan kan het ook heel veel heilzaamheid brengen. Dus zoals de meditatieleraar Frank Ostaseski zegt, de dood is niet aan het wachten op ons aan het eind van een lange weg. De dood is altijd bij ons, in het merg van elk voorbijgaand moment. Zij is de geheime leraar die zich in het volle zicht verbergt. Ze helpt ons te ontdekken wat er het meest toe doet. En het goede nieuws is dat we niet hoeven te wachten tot het einde van ons leven om de wijsheid die de dood heeft te bieden te realiseren. En wellicht dat ouderdom, ziekte en dood daarom wel de hemelse boodschappers worden genoemd in het boeddhisme. En ze wijzen op iets heel wezenlijks. Iets wat ons naar vrijheid kan leiden. En wat de Boeddha naar vrijheid heeft geleid.